Welkom bij de podcast over hoofdstuk 2. Die hoort bij de cursus Economie. Jeroen en ik gaan samen in gesprek over verschillende onderwerpen die in het hoofdstuk genoemd worden ter voorbereiding van de talkshow en de toets later in het jaar. Jeroen, welkom.
Dank je.
We hebben al de eerste podcast opgenomen en gaan nu de tweede podcast doen. En wat is het thema van deze week?
Het thema is dit keer financiële markten.
Prima. En de financiële markten is eigenlijk een beetje een raar begrip. Wat wordt bedoeld met de markt binnen de economie?
Ja, dat is een typisch begrip in de algemene economie. Net zoals schaarste, ook een typisch begrip, is een productiefactor en economische groei. Markt is dus niet de concrete markt waar je groente koopt.
Nee.
Of bloemen, maar het is eigenlijk een abstract idee dat je vragers hebt, de bestedingen, en je hebt aanbieders, de producenten, en die komen elkaar tegen, die vragers en aanbieders. Meestal, dat kan door digitaal of elektronisch zijn. En daaruit ontstaat een evenwicht waarbij ze allebei tevreden zijn. En dat kan dankzij flexibele prijzen. Dus de prijzen zijn flexibel. En daar waar vragers en aanbieders allebei tevreden zijn, krijg je die evenwichtsprijs en dan is iedereen happy. Dat is een beetje de opvatting van de klassieke economen. Die zijn wat meer liberaal ingesteld. En die geloven ook dat het allemaal goed komt met marktmechanismen, heet dat dan, en met flexibele prijzen. Adam Smith is een beroemde econoom uit de 18e eeuw, die heeft dat allemaal op papier gezet. Dus markt is een kernbegrip dat uitgaat van het feit dat dankzij flexibele prijzen de economie vanzelf loopt.
Ja, dus het is eigenlijk, heeft het een beetje te maken met die communicerende vaten van vraag en aanbod, dat ze op een bepaalde plek bij elkaar komen en daarmee creëer je dus eigenlijk een stabiele situatie, de markt.
Ja, en dat gaat vanzelf. Dat is bottom-up als het ware. Al die duizenden mensen komen elkaar tegen. Heb je geen overheid voor nodig om door de goede banen te leiden? Dat is typisch de opvatting van de zogenaamde klassieke economen.
Hey, en je noemde net al een paar voorbeelden. Elektronische markt waar mensen elkaar tegenkomen. Maar wat zijn belangrijke financiële markten? Dus hoe zou je kunnen zeggen van waar belangrijke handel gedreven wordt?
Ja. Kijk, de belangrijkste moet ik te zeggen, maar de oudste markt is de markt voor leningen, voor kredieten. Dus dat je dan, dat is de ene partij, vaak een bank, leent dan geld uit aan een andere partij. Bijvoorbeeld een bedrijf of een gezin of een huizenkoper. En die markt kun je opsplitsen in twee soorten. De geldmarkt, dat gaat over hele korte leningen, maximaal 2 jaar. Dus je hebt een korte looptijd. En de kapitaalmarkt, dat is weer voor lange leningen. Die gaan langer mee dan 2 jaar. Denk bijvoorbeeld aan hypothecaire leningen op een huis of obligatieleningen van de overheid. Dus dat is de geld- en de kapitaalmarkt. Die hebben allerlei betrekking op kredieten. Daarnaast heb je de effectenbeurs, een beetje gek woord, effect. Dus eigenlijk aandelen, obligaties, opties en futures. Maar aandelen is daar het belangrijkste. Dus de aandelenbeurs zou je kunnen zeggen.
En die hoor je ook wel eens op het nieuws, dat is dan de AEX
in Nederland inderdaad. Ja. En tenslotte heb je ook de valutamarkt. Dat is de markt waar mensen geld nodig hebben om handel te drijven met het buitenland of om naar het buitenland te gaan als toerist. Dus dat is dan de markt van vreemde valuta's. Dus je koopt bijvoorbeeld Engelse ponden of Amerikaanse dollars.
Dus je hebt eigenlijk een plek waar je geld kan lenen, kortstondig of langere termijn. Een plek waar je aandelen kan kopen of in ieder geval iets van bedrijven kan kopen.
Beleggen.
En je kan vreemde valuta kopen om te handelen met het buitenland.
Ja.
En dat zijn dan financiële markten, dus dan hebben we het eigenlijk alleen maar over geld. Iets wat niet echt tastbaar is. We gaan ook later zien dat geld eigenlijk meer iets digitaals is dus op dit moment. En als we gaan kijken naar, we hebben ook goederenmarkten. Dus plekken waar je gewoon, waar grondstoffen verhandeld worden en dat soort dingen.
Ja, aardappelen, speelgoed, noem maar op.
Ja, allemaal van dat soort dingen. In het boek wordt daar wel wat over gezegd, maar wat zijn nou belangrijke verschillen tussen die goederenmarkten aan de ene zijde en de financiële markt aan de andere kant?
Ja, je zou denken dat de goederenmarkt veel belangrijker zijn, want het gaat toch om behoeftebevrediging. Dus je bent pas tevreden als je spullen kunt kopen met je geld. Dus je zou denken die goederenmarkten, dat heet ook wel de reële sfeer, die moet het belangrijkste zijn. Toch zie je dat de financiële markten veel groter zijn. Dus er gaat veel meer geld in omloop dan goederen. Dus blijkbaar is een groot deel van dat geld niet bedoeld om spullen te kopen, maar om daar geld op te verdienen. Bijvoorbeeld te speculeren of te beleggen of te investeren. Dus die kapitaalstromen, die geldstromen en die kapitaalstromen, die zijn een veelvoud van de goederenstromen. Het is echt tot 10 keer zoveel.
Ja.
En die zijn ook tegelijkertijd ook veel onrustiger. Dat is veel meer speculeren, dat zegt het al. Het is best wel een beetje gokken en ja, je kunt misgaan. Dat vliegt alle kanten uit. Dat heet ook wel een moeilijk woord, volatiel. Dus die financiële markten, die zijn veel onrustiger dan de goederenmarkten. In de zin van prijzen en dergelijke.
Het zijn soms ook de grafiekjes die je in de krant ziet, waarbij ze dan zeg maar laten zien hoe een bepaalde valutamarkt of een effectenbeurs heen en weer gaat. Dat zijn altijd van die hele schokkerige lijntjes. Dat zijn
precies. Terwijl als je de markt van melk bestudeert, dan is het vrij saai. Want die melkprijs, ja, die zal dan met 2% per jaar stijgen. En dat is het wel zo'n beetje.
Hey, en die volatiliteit van bepaalde markten, dat brengen ook bepaalde risico's met zich mee. Maar ook een rendement. Dus je zou kunnen zeggen dat als je wat meer risico neemt, dat je op een effectenbeurs ook meer rendement kan halen. Klopt dat?
Ja, er is inderdaad, met een moeilijk woord heet dat, een positieve causaliteit, een positieve correlatie. Dus de samenhang tussen rente enerzijds en risico anderzijds. Rendement enerzijds en risico anderzijds is altijd positief. Dat is vanuit het perspectief van de belegger.
Mm-hmm.
Dus een belegger, iemand die zijn geld dus uitbesteedt, toevertrouwt, die zegt, oké, als ik veel risico loop, dan wil ik ook een hoog rendement. Terwijl als je zegt, ik wil heel safe sparen bijvoorbeeld, dus dan loop je natuurlijk geen risico, want je hebt een overheidsgarantie, krijg je ook maar heel weinig rendement. Dus hoe lager het risico, hoe kleiner het rendement.
Ja, je zou als voorbeeld zou je kunnen kijken naar bijvoorbeeld als je geld uitleent aan een land, dan zou je kunnen kijken naar een land wat heel weinig risico met zich meebrengt. Bijvoorbeeld Nederland, krijg je een laag rendement. Een land wat een hoger risico heeft, bijvoorbeeld in Europa zijn dat de Zuid-Europese landen, Italië, Griekenland, dan krijg je een hoger rendement omdat je ook een hoger risico hebt.
Ja, als je Nederlandse bijvoorbeeld staatsobligaties koopt, dan krijg je zelfs een negatief rendement. Dat is heel bizar. En als je Italiaans koopt of Griekse, dan krijg je toch net iets meer. Het verschil is niet eens zo heel erg groot. Het heet de spread, met een moeilijk woord. Dat komt erom dat de ECB probeert om alles een beetje bij elkaar te houden. Maar in principe zie je inderdaad duidelijk toch dat daar een verschil tussen zit.
En die verschillen tussen verschillende risico's, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met vertrouwen volgens mij. Dus hoeveel vertrouwen de markt heeft in Nederland of hoeveel vertrouwen ze hebben in Italië of in Griekenland. Hoe werkt dat en is dat iets wat je kan beïnvloeden?
Nou kijk, vroeger had je de gouden standaard. Dus vroeger werd het geld eigenlijk altijd gedekt door goud. Misschien ooit zelfs wel voor 100%, dat weet je niet helemaal zeker. Maar dat werd steeds minder en minder. Dus die gouddekking is een beetje achterhaald. Dat is nog wel een beetje, maar dat is misschien 10% even, nog minder misschien. Het goud wat opgeslagen is bij de centrale banken. Dus dat is langzaam weggedreven. En tegenwoordig is geld eigenlijk volledig vertrouwensgeld. Geld is in feite vertrouwen. En hoe komt dat? Omdat het geld grotendeels giraal is. En munt- en bankbiljetten, dat is natuurlijk een beetje peanuts vergeleken met het girale geld. Het geld op bankrekeningen. Dus het geld is helemaal gedigitaliseerd, dus geëlektroniseerd zou je kunnen zeggen, is dus eigenlijk helemaal vertrouwen.
Ja.
Geld, feiten wel beschouwd, geld is de belofte van een bank dat die bereid is om jou te betalen als jij dat nodig hebt.
En daar hoort een bepaalde waarde bij. En die moet dus eigenlijk ook als een soort van backup hebben liggen, die waarde, die onderliggende waarde. Ja, maar dat is dus niet meer zo.
Nee, want die bank heeft dus niet 100% van het girale geld ergens in de kluis liggen of zo. Maar 8% of zo.
Dus het gaat eigenlijk om vertrouwen. Op basis waarvan wij geld.
Het vertrouwen dat het bankwezen altijd in staat is om alle verplichtingen om daaraan te voldoen. Dus daarom zie je ook dat banken veel meer worden gecontroleerd dan andere bedrijven. Hè, vanuit de overheid, allerlei toezichtsorganen. Of ze worden soms genationaliseerd, zoals we zullen gaan zien in de talkshow. Dus dat is logisch dat banken als de geldscheppers extra worden gecontroleerd.
En we kunnen allemaal, we werken allemaal, dan krijgen we salaris en dan een deel van de salaris geven we uit aan onze vaste lasten. Inflatie zorgt dat steeds duurder wordt en een deel kunnen we ook sparen. Ik heb wel gelezen dat wij in Nederland een van de recordhouders spaarders zijn in de wereld met onze pensioenfondsen en onze eigen vermogen. Heeft dat gevolgen voor onze financiële situatie?
Sparen, dat doe je op twee manieren. Ofwel je spaart op je bankrekening, dat zijn dan de vrije besparingen. Of je spaart verplicht via de pensioenfondsen, dat zijn dan de contractuele besparingen. Vooral die laatste, die tikken aan. Want we hebben echt hele goede pensioenfondsen met een enorm vermogen. Daar sparen wij voor. Maar los daarvan is Nederland eigenlijk inderdaad al eeuwenlang, heeft de reputatie, Calvijn, zuinigheid, hard werken, maar tegelijkertijd sober leven. Dus dat zogenaamde Calvinisme heeft er eigenlijk structureel voor gezorgd dat wij in Nederland altijd een flink spaaroverschot hebben. Dus dat wij ook heel erg veel sparen. De vergrijzing legt er nog een schepje op, want als je oud wordt heb je ook vaak minder spullen nodig, terwijl je wel beter verdient. Dus in Nederland wordt er enorm veel gespaard en dat leidt ertoe. Dat hoef je niet te bewijzen, maar dat mogen studenten van ons geloven, dat je daarmee ook een exportoverschot hebt. Dus de Nederlandse economie exporteert meer dan dat ze importeert, het bedrijfsleven. En dat heeft direct met elkaar te maken. Alleen als je veel spaart, kun je een groot deel van je productie exporteren naar het buitenland.
En daarmee hebben wij dus vanuit Nederland een relatief gezien gunstigste positie op de wereldeconomie. Klopt dat?
Ja, want als je een exportoverschot hebt, dan verdien je aan de handel, de buitenlandse handel.
Ja.
En dat is op zich zeker niet verkeerd. Het is niet noodzakelijk, want Amerika heeft een negatief exportoverschot, heeft een importoverschot. En ook die economie doet het ook best wel goed in zekere zin. Dus, ja. Maar het is in principe een fijn gevoel dat je flink verdient aan de handel.
Nou, dan hebben we het over sparen gehad. Iets anders is om geld te lenen. En dan komen we eigenlijk bij een volgend blokje. Dat gaat over de rente. En rente betaal je aan degene die jouw geld verstrekt. Nou kan die rente bewegen. We zien in het boek op bladzijde 37 een grafiek waarbij ze verschillende soorten rentes van Nederland, Amerika, Eurolanden en Japan laten zien over een looptijd vanaf 2020. En dan zien we eigenlijk dat die rente heen en weer gaat en over het algemeen daalt. Is rente eigenlijk de prijs van geld? Of hoe moet je die rente zien?
Inderdaad, is goed opgemerkt. De rente is eigenlijk de prijs van geld wat je uitleent. Het is niet het geld wat je gebruikt om te betalen.
Nee.
Maar het geld wat je niet nodig hebt, wat je dus tijdelijk uitleent aan iemand anders. En dat doe je alleen als je daar een beloning voor krijgt. En die beloning voor uitgeleend geld, dat is dan de rente.
Ja, en een debiteur is iemand die geld geleend heeft. En een crediteur is iemand die het geld uitgeeft.
Debiteur is de schuldenaar
ja.
En crediteur is de schuldeiser.
En wie bepaalt eigenlijk de rente, degene die?
Nou, dus de markt. Hè. In de markt heb je altijd vragen aan de aanbieder. Die komen allebei een voorstel.
Ja.
Dus de een zegt van ik ben bereid om 2% te betalen. En de ander zegt ik wil 3% van jou. En dan kom je op een middenweg uit volgens de marktwerking.
Ja.
Maar in de praktijk is het eigenlijk steeds meer de centrale bank die de afgelopen decennia ervoor gezorgd heeft met allerlei slimme trucjes die studenten niet hoeven te kennen, dat zij met name de korte rente, dus de geld van de geldmarkt, dat heet met een moeilijk woord ook wel Euribor, dus die korte rente die wordt eigenlijk totaal beheerst, gecontroleerd, gemanipuleerd door de centrale bank in Frankfurt.
Dus die kan aan de knoppen draaien?
Ja, die heeft allerlei trucjes om de commerciële banken te dwingen om haar te volgen. Dus als commerciële banken bepaalde rente bedenken, dan doen ze dat bijna altijd in navolging van wat is de ruimte die de ECB zich heeft.
En als we dan kijken naar die Euribor-rekenrente, zeg maar, die ze gebruiken, dan valt mij iets op, want vanaf ongeveer het jaar 2016 is die negatief. Hoe moet ik dat lezen?
Ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling, want dan draai je de boel een beetje om. Dat wordt soms ook wel pervers genoemd of zo. Dat komt eigenlijk omdat de centrale banken steeds banger zijn geworden voor een crisis, voor onderbesteding, voor vraaguitval. Zeker sinds de enorme bankencrisis van 2010 ongeveer. Dus sinds die tijd voeren de centrale banken een zogenaamd ruim monetair beleid. Dat wil zeggen dat ze goedkoop geldbeleid voeren.
Ja.
Dat doet ook Amerika, de Fed bijvoorbeeld. Dus dat ze eigenlijk de rente zo laag mogelijk houden, zelfs op 0% of soms zelfs ietsje eronder, in de hoop dat mensen blijven lenen, geld blijven lenen om daarmee spullen te blijven kopen. Omdat ze toch bang zijn voor een nieuwe crisis, doordat mensen gaan oppotten in plaats van uitgeven.
Ja, en daarmee proberen ze dus de economie draaiende te houden. Het verruimen van de geldhoeveelheid, zeg maar. Als je nou geld gaat uitlenen aan iemand, dan heb je te maken met ook een risico dat je het niet terugbetaald krijgt. Dus het kan zijn dat iemand failliet gaat of dat er een andere problemen zijn waardoor er geen afbetaling plaatsvindt. Als we nou gaan kijken naar de risico's, welke risico's zijn er dan?
Nou, het eerste heb je al genoemd, hè? Dus de risico's vanuit de crediteur bekeken natuurlijk.
Ja.
Want die loopt de meeste risico's, want de debiteur, die
heeft zijn geld al gekregen.
Heeft zijn geld gekregen, dus die is binnen. Dus het eerste risico hebben we genoemd, debiteurrisico. Dus de schuldenaar weigert te betalen of die overlijdt of die verdwijnt of die kan niet terugbetalen. Daarnaast heb je het looptijdrisico. Dus als je het geld heel lang afstaat, dan kun je moet als crediteur heel lang wachten voordat je het weer kunt gebruiken. Dus daar zit ook een prijskaartje aan vast. Dus hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. En het derde risico is het inflatierisico. Ja. Dat opeens de inflatie op gaat wakkeren in de toekomst. En dat daarmee de reële waarde van die rente ook eigenlijk daalt. Dus de koopsom, dus het onderliggende bedrag, wordt minder waard door die inflatie.
Dus ja, dus eigenlijk als het rentepercentage wat je betaalt over een lening zegt dat 3% is. Dus je ontvangt ieder jaar als crediteur 3% rente. De inflatie komt boven die 3%. Dan betekent ze eigenlijk dat je geld aan het eind van de looptijd van de lening minder waard is als je terugbetaald krijgt.
Ja, de reële rente is dan negatief dat jaar. Dus dat is ook een van de nadelen van inflatie. Inflatie heeft allerlei nadelen. We hebben die in de talkshow nog niet behandeld. Maar eentje ervan is inderdaad dat de schuldenaar wordt bevoordeeld en de schuldeiser wordt benadeeld. En dat wil je eigenlijk niet. Hè? Want mensen die sparen zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, sympathieker. Hè, als hardwerkende, sober levende persoon. Mm-hmm. Dan mensen die geld over de balk smijten. Dus inflatie geeft ook de verkeerde signalen af.
Ja. Dus daarvan weer, dat richt het al van 2% inflatie.
Ja.
Goed, we zijn een calvinistisch volk. We sparen veel, we zijn wat soberder. Dat betekent ook dat we in verhouding vrij rijk zijn in vergelijking met andere landen om ons heen.
Qua vermogen dan, hè?
Ja, en als je dan kijkt naar dat vermogen, wat is dan onderdeel van dat vermogen? Waar moet je dan naar kijken?
Ja, vermogen moet je, dat is een beetje een typisch begrip, want je hebt natuurlijk inkomen. Maar inkomen, dat krijg je elke week of maand.
Salaris.
Dus loon, salaris, winst of uitkering van mijn part.
Ja.
Terwijl vermogen heb je opgebouwd in het verleden. Dus vermogen is niet iets wat je binnenkrijgt, maar iets wat je hebt opgebouwd doordat je niet alles uitgeeft.
Een soort spaarpot.
Ja, in ruime zin.
Ja.
Dus dat zijn inderdaad de besparingen, spaargeld. Dat is ook je liquide middelen, dus het geld op je rekening. Dat zijn ook je beleggingen, je effecten, dus aandelen, obligaties, opties en futures. Dat is je vastgoed, eigen huis wat je koopt of andere huis die je koopt als belegger. Dat is zelfs ook je kunstvoorraad, als dat bijzondere kunst is. En dat zijn ook je goud, sieraden en goud en dergelijke. Dus dat is een hele pot vol van allerlei vermogensbestanddelen.
Klinkt een beetje als een nalatenschap, Jeroen.
Ja, op die erf, dat wordt gezien eigenlijk als de erfenis waarop je dan belasting betaalt als nabestaande.
Dus nou ja, je kan geld sparen, je kan geld lenen, dan betaal je rente. Dat is een spel van vraag en aanbod. Dan is er nog iets anders wat in dit hoofdstuk aan bod komt. En dat is eigenlijk investeren en beleggen. Waarmee je dus eigenlijk op een bepaalde manier probeert om je geld meer waard te laten worden. Of vanuit de andere kant dat je geld wil ophalen om in de toekomst iets nieuws te gaan beginnen. Wat is het precies verschil tussen het beleggen en het investeren?
Ja, grappig genoeg, de Engelsen hebben daar maar één woord voor. Die zeggen alleen to invest.
Ja.
Dus to invest, dan moet je me net doorhebben als lezer. Oké, dat is beleggen of dat is investeren. Dus blijkbaar lijkt het op elkaar. Kijk, beleggen, dat doen particulieren. Ook wel pensioenfondsen, maar dat doe je in ieder geval om financieel rendement te maken. Dus je koopt vooral aandelen.
Dus bijvoorbeeld een aandeel Ahold of KLM.
Precies. Je koopt die omdat je denkt dat dat meer oplevert dan sparen. Je krijgt namelijk en dividend en hopelijk koerswinst. En dat vind je aantrekkelijker. Je bent bereid om dat risico te lopen. Dus beleggen houdt in dus dat je inderdaad risicodragend je geld uitzet, als het ware, als particulier. Terwijl investeren, dat doen bedrijven of overheden, maar vooral bedrijven. Dan koop je eigenlijk kapitaalgoederen, zeg maar machines, maar ook bijvoorbeeld dingen als computers of inventaris of apparatuur of gebouwen of vrachtwagens of zo. Dus dan koop je kapitaalgoederen. Ook dat doe je omdat je denkt dat je met die zogenaamde machines dan straks meer rendement maakt op jouw machinepark, op jouw bedrijf.
Ja.
Dus dat lijkt een beetje op elkaar. Dus beleggers meer financieel rendement behalen op risicodragende titels, zo heet het dan. En investeren wil zeggen het kopen van kapitaalgoederen, zeg maar machines, computers, om daarmee jouw productiecapaciteit te vergroten.
En beleggen, nou dat kunnen wij dus. Als particulier kan je zelf aandelen kopen. Maar er zijn ook grotere beleggers. Nou, we hadden het net al over dat we een spaarzaam volk zijn en dat we dus contractueel sparen. Dat doen we bij pensioenfondsen.
Ja.
Dus wij als docenten doen dat bij het ABP. Ja. En zij gaan dan ook weer op zoek naar rendement, zodat later het pensioen moet worden opgehoogd naar de inflatie, zodat ze ons weer kunnen betalen.
Ja, kijk, Nederland heeft een grandioos pensioenstelsel. Hè. Er zijn maar heel weinig arme oude Nederlanders. Hè. Dat ja. komt omdat je niet alleen de AOW hebt, staatspensioen, maar je hebt ook het aanvullend pensioen.
Ja.
En dat komt inderdaad omdat maar liefst 20% van ons inkomen, als leraar dan, ja. dat gaat naar het ABP. Gelukkig betalen wij daarvan maar 1/3. Dus die andere 2/3 betaalt de Hogeschool Utrecht. Dus we ja. een mooie meevallen. Maar goed, 20% van een behoorlijk salaris als leraar. Dat betekent dus dat die pensioenpot flink aanzwelt. En bovendien, die pensioenfondsen zijn echt professioneel. Die zijn institutioneel. Dus die ja. beleggen veel slimmer dan dat ik dat kan. Die maken ook een gemiddeld rendement van 7% per jaar, zo'n beetje, op gemiddeld gesproken. Dus die zorgen ervoor dat wij straks, als we 67 zijn ongeveer,
ja.
dus bovenop die AOW nog een behoorlijk aanvullend pensioen krijgen.
En die institutionele beleggers, nou, wat jij zegt, 7% gemiddeld. Als je het hebt over institutionele beleggers, particulier, nou, dat is moeilijker te realiseren omdat je minder kennis hebt.
Mm-hmm.
Hoe kan je nou geld verdienen met aandelen? Is dat een vast bedrag of hoe moet ik dat zien?
Ja, dat laatste natuurlijk zeker niet. En met aandelen, eigenlijk je koopt een klein stukje van een bedrijf.
Ja, op papier.
Op papier uiteraard. Dus je wordt van heel klein beetje eigenaar. Dus je hebt ook een beetje stemrecht, maar dat is meestal niet zo belangrijk voor de meeste mensen. Wat levert dat op? Nou, als het goed is, zie je dus dat die bedrijven, dat zijn dan altijd NV's, dus beursgenoteerde grote bedrijven, die zullen altijd een deel van de winst, laten we zeggen de helft, uitkeren aan de aandeelhouders. En dat noemen we dan dividend.
Ja.
Dus ongeveer de helft van de totale netto winst na belasting, die gaat naar de aandeelhouders toe. Je weet niet hoeveel dat is, want het hangt af van de winst. Dus je hebt geen zekerheid. Maar dat is toch gemiddeld al gauw 3-4% zo'n beetje. Dus dat is aanzienlijk meer dan spaarrente. Dus dat is de ene reden. Dat heet ook wel defensief, dus dan ben je heel veilig bezig. En daarnaast hoop je natuurlijk ook dat aandeel van jou, dat die prijs stijgt. Dat noemen we dan de koers. Dus je hoopt dat de beurskoers van jouw aandeel stijgt. En als je dan een beetje een actieve belegger bent, dan kun je besluiten om, als die koers flink gestegen is, om dan te verkopen. Want je kunt aandelen altijd doorverkopen. Je hebt de eerste markt, de emissie, en je hebt de doorverkoopmarkt, de secundaire markt.
En zeg maar dat rendement met het doorverkopen van aandelen, dan ga je voor koerswinst. En die koerswinst die kan je gewoon per bedrijf zien. Maar je hebt ook zeg maar een indicator van een bepaald land of een bepaalde sector. In Nederland is dat de AIX-index. En die geeft dus eigenlijk weer wat het gemiddelde bedrijf in Nederland doet. Daar zitten verschillende bedrijven in.
De grote dan, hè? De 35 grote.
Ja, dus ja. Een KLM, een Ahold, Shell, dat soort bedrijven. Unilever zitten daarbij. Betekent het nou automatisch zo dat als jij een aandeel koopt, dat je evenveel rendement maakt als de AIX? Of zit daar een verschil tussen?
Nee, kijk, als je inderdaad echt aandelen koopt van een specifiek bedrijf, dan moet je natuurlijk normaal gesproken, omdat je denkt dat je wat af weet van dat bedrijf. Dat je daar bepaalde verwachtingen van hebt. Dus dan moet je toch een klein beetje professioneel zijn of advies inwinnen. Of je moet houden van gokken of zo. Maar in principe, als je zegt, als je inderdaad, er zijn steeds meer mensen die zeggen, nou weet je wat, doe mij maar het gemiddelde.
Ja.
Dan heb je ook een beetje, dan kun je gewoon ook risico's tegen elkaar wegstrepen. Dus dan volg je eigenlijk die benchmark, heet het dan, die index volg je dan. Ja. Dat heet ook wel een tracker op zijn Engels. Dat doen steeds meer mensen. Dus dan wordt eigenlijk jouw fonds belegd dan eigenlijk in die 25 grote bedrijven. En dan heb je een soort uitgesmeerd gemiddelde. Zonder uitschieters.
Het wordt ook wel eens een boeketje aandelen genoemd, zeg maar. En dan de AIX is een boeketje van 25 aandelen. Die koop je dan allemaal met dezelfde hoeveelheid als ze in dat boeketje zitten van de AIX. En dan groei je gewoon langzaam mee.
Ja.
Dat is vrij veilig, zeg jij. Dus dan zit je een beetje aan de veilige kant. Defensief wordt dat ook wel eens genoemd. Dan heb je ook offensief of speculeren. Dan ga je eigenlijk op zoek naar eventueel hoger rendement. Daar hoort dus ook weer een hoger risico bij.
Precies.
Zou jij gaan speculeren zelf?
Ik zelf niet. Nee, ik beleg al sinds de jaren 80. Maar ja. Ik heb dat nooit echt speculatief gedaan, eerlijk gezegd.
Nee. En waarom doe je dat niet? Wat voor een belangrijke reden?
Ik vind speculeren niet sympathiek, eerlijk gezegd. Dat heet ook wel het springkaankapitalisme. Daar hou ik toch niet zo vreselijk van. Dus dat je dan gewoon snel even geld wil verdienen, dat spreekt mij niet aan. Ik beleg bijvoorbeeld persoonlijk liever duurzaam ook. Dus vooral bij ASN Bank en Triodos en dergelijke. Dus dat spreekt me iets meer aan dat je op de lange termijn belegt.
Ja.
Want dan is het ook positief, want dan lever je ook een bijdrage aan een betere economie bij wijze van spreken. Hè? Dat is meer fundamenteel. Dus dan zeg je ook van, ik loop niet meteen weg als het even tegen zit of zo.
Nee, en dan ben je dus meer defensief bezig en dan zit je er voor langere termijn in. Jij noemde net springhaankapitaal. Durfkapitalisten wordt ook wel eens genoemd. Dus mensen die snel iets willen verdienen. Dan kan je ook zeg maar een soort van fictief rendement creëren, een soort van zeepbel, waarbij je zegt van oké, we gaan met z'n allen ergens instappen en dan kan je daar hoger rendement uithalen. Wat is dat precies, zo'n zeepbel?
Nou, zo'n zeepbel, dat is niet iets wat je zelf wilt eigenlijk, hoor. Nee. Want dat is meer iets wat over je af wordt geroepen. He, dus een beetje lemmingengedrag. He. Dat wordt in het boek goed beschreven als animal spirits, dus dat mensen toch een soort kuddegedrag vertonen.
Ja.
Net zoals het bekende verhaal van al die lemmingen die elkaar achterna springen en dan doodgaan in de oceaan, schijnt een mythe te zijn, maar goed, dat is een mooie beeldspraak. Dus het is eigenlijk dat iedereen elkaar een beetje opstookt, elkaar een beetje gek maakt. Je ziet het met cryptomunten bijvoorbeeld.
Ja.
En dat daarmee die prijzen eigenlijk te veel stijgen. Wat je nu ziet met huizen en met aandelen, dat die per jaar met 10% stijgen, terwijl de andere producten met 2% stijgen. Dan voel je gewoon aan, dit houdt een keertje op.
Ja.
Dus dat kan een keer, dat moet een keertje misgaan. Dus je weet gewoon eigenlijk bij dat soort enorme prijsstijgingen of koersstijgingen, dat ooit het moment aanbreekt, en je weet nooit wanneer dat is, dat die boel toch min of meer in elkaar stort.
En qua risico, als je dan kijkt naar risico, zou je ook kunnen zeggen van producten met een laag risico krijgen een hoog rating als het gaat over betrouwbaarheid. Dat doen ze, daar hebben ze letters voor bedacht. Ik hoor wel eens van de Rabobank een reclame dat zij de enige in de Nederlandse bank zijn met een AAA-rating. Kan je dat uitleggen?
Ja, dat wil zeggen dus dat er dan een commercieel ratingbureau, dat zit dan in Amerika, er zijn een stuk of drie. Je hebt dan de
Standard & Poor's
en Fitch en nog eentje. En die onderzoeken dan bedrijven en overheden en die kijken dan of die goed in elkaar zitten, of ze stevig zijn, betrouwbaar zijn, tegen een stootje kunnen, vroeger nooit failliet zijn gegaan, eerlijk terugbetalen. En als ze dat allemaal positief vinden na die controle, dan zeggen ze dus oké, dan krijg je een stempeltje. En het mooiste stempeltje is 3 keer een A'tje. Dan heb je AAA, 3 keer A. En dan vindt dus dat bureau dat jij echt zo betrouwbaar bent als debiteur, dat niemand bang hoeft te zijn dat jij niet betaalt.
En sommige landen krijgen ook van die ratings, zeg maar.
Ja.
Dus nou ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, het voorbeeld dat we eerder hadden over rente op staatsobligaties, dat zeg maar landen met een hoge rente hebben dus ook een iets lagere rating, omdat ze wat meer risico vormen.
Ja. Dus je kunt beter omdraaien. Dus met een lage rating heb je automatisch een hogere rente.
Ja. Ja. Oké, we hebben het gehad over rente, we hebben het gehad over aandelen.
Misschien aandelen, we hebben natuurlijk nog niet gezegd waarom überhaupt aandelen bestaan. Hè? Misschien even heel kort. Dus bedrijven geven aandelen uit in plaats van dat ze dat lenen bij de bank. Omdat ze namelijk dat geld wat ze binnenhalen, dat mogen ze bij hun eigen vermogen rekenen. Mm-hmm. Dus het aantrekkelijke voor het bedrijf, dus de aanbodkant, mm-hmm. is dat geld wat ze binnenhalen, dat is onvervreemdbaar. Dat hoeven ze nooit terug te betalen. En dat hoort bij hun eigen buffer, hun eigen vermogen. Maar daar komen we later nog op terug.
Oké. Duidelijk. Maar goed, van de aandelen gaan we naar de obligaties. Een hele andere voorbeeld van geldverruiming, of in ieder geval geldverstrekking. Wat zijn precies obligaties?
Een obligatie is een lening, dus dat is heel simpel. Die heeft meestal een lange looptijd, dus dat zijn heel wat jaartjes. Die heeft een vaste rente, een heel wat coupon. En die kun je doorverkopen. Dat zijn eigenlijk de kenmerken. En ze worden ofwel uitgegeven door de staat, staatsobligaties, of door grote bedrijven.
En voor pensioenfondsen zijn dat ook hele interessante investeringen, of zeg maar beleggingen in obligaties. Waarom, misschien heb je het net al gezegd, door die langere horizon. Maar klopt dat, dat obligaties voor pensioenfondsen daarvoor erg geschikt zijn?
Op zich wel, kijk, het rendement is minder, want aandelen die leveren een rendement op van als je dat op 100, als je aandelen 100 jaar vasthoudt, dat is wel heel erg lang natuurlijk, want dat overleef je zelf niet, maar goed, dan levert dat een rendement op van uit mijn hoofd 8%. Mm-hmm. Terwijl als je obligaties 100 jaar lang aanhoudt, levert dat een rendement op van 4-5%. Dus je zou zeggen, ja, niet zo slim. Maar die obligaties heb je ook minder problemen. Bijvoorbeeld aandelen is de kans 1-3 dat je negatief rendement hebt in een jaar. Dus best veel. Hè? Dus als je net op het verkeerde moment instapt en je hebt dat geld opeens nodig, heb je wel een probleem. Dus obligaties is inderdaad minder rendement, maar dus ook minder risico. Dus dat, en pensioenfondsen, die worden door de overheid gecontroleerd. Die zijn ook niet commercieel. Er zitten vakbonden in en zo. En ja. die willen ook een soort zekerheid bieden aan mensen. Hè? Want al die oudere mensen die balen als ze opeens horen krijgen van nou, je krijgt minder of zo. Dus die zitten een beetje te kijken van hoe kunnen we wel goed beleggen, maar toch voldoende zekerheid bieden aan onze deelnemers.
Ja, risicospreiding.
Ja.
Oké, dus de obligaties zijn wat dat betreft hebben een lager rendement en een langere looptijd dan aandelen. Maar ook een lager risico. Iets anders wat nog in het boek wordt genoemd. En dan hebben we geloof ik alle verschillende producten gehad. Dat zijn opties en futures. Hoe werkt dat precies?
Ja, dat noemen we derivaten. Derivaten betekent letterlijk afgeleid. Hè? Dus dat zijn eigenlijk beleggingsproducten die afgeleid zijn van de oorspronkelijke producten, met name aandelen. Mm-hmm. Een optie is eigenlijk een recht, heel simpel. Dus een optie, dan koop je het recht om straks iets te kopen of te verkopen. Meestal aandelen. Dus je koopt nu het recht om over 3 maanden 20 aandelen Shell te verkopen.
Ja.
Je hebt put en call. En zo'n optie kun je laten verlopen. Als je zegt van nou, het komt er toch niet uit of die prijs is helemaal niet handig, dan laat je ze verlopen en dan ben je al je geld kwijt. Dus dat is wel een beetje tricky. Dat heet ook wel het hefboom-effect. Je kunt opties kopen, en dat geldt ook voor futures, ofwel om juist de boel te verzekeren. Dus dan heb je juist een soort garantie dat je in feite als het ware een tegengestelde handeling verricht. Dan valt het mee. Maar je kunt het ook gebruiken als hefboom. Dus dat je dan nog ofwel
extra. Veel...
Dat je of enorm veel rendement maakt, 50%, ja. of dat je alles kwijtraakt.
Ja. Ja.
En futures, dat zijn in feite termijncontracten, die sluit je nu af voor de toekomst. He, bijvoorbeeld een varkensboer die nu met een vleesverwerker afspreekt dat hij over 4 maanden varkens levert tegen een vaste prijs.
En dus dan weet je eigenlijk in de toekomst, future, in de toekomst, wat je gaat krijgen voor een bepaald product.
Precies, en dat kan mede kan tegenvallen, maar dat kun je er wel op bouwen.
Ja. En dat wordt geloof ik ook veel bij grondstoffen gebruikt. Jij noemt het voorbeeld van agrarische producten, maar ook bijvoorbeeld in de olie en in de gas wordt dat ook veel gebruikt.
Eigenlijk termijncontracten, zijn het.
Dat zijn in ieder geval bepalen een veel kleiner deel van de financiële markten, maar zijn wel twee interessante producten die ook wel in het nieuws komen. Die pensioenfondsen komen de laatste tijd ook veel in het nieuws. En dat gaat over... dat zij als aandeelhouder bijvoorbeeld in bepaalde sectoren niet meer willen investeren. Dus het ABP heeft besloten op basis van klimaatverandering dat ze niet meer willen investeren in fossiele energie. Nou, dat gaat nog jaren duren voordat dat is afgebouwd, maar het is in ieder geval een eerste aanzet. Misschien volgen er nog meer. Is dat iets wat al langer speelt? Of is dat eigenlijk iets wat recentelijk is ontstaan?
Dat speelde de hele tijd. Maar het probleem daarbij is natuurlijk wel dat ze dan een beetje bang zijn dat hun rendement achteruit gaat. Ja. Want je weet niet zeker of duurzaam beleggen ook per definitie ook goed is voor je portemonnee. Dat is toch een beetje... Het is moeilijk om dat te bewijzen, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel een opkomst. Hè, omdat namelijk, ik zei het al, die pensioenfondsen die zijn eigenlijk niet commercieel, maar die hebben een bestuur van vakbonden en werkgevers. Er zitten ook mensen, het is ook democratisch, hè? Dus ook gepensioneerden hebben daar vaak een soort raad waar ze mee mogen praten. Dus ze voelen wel de hete adem van de samenleving, van de werknemers en van de vakbonden. En die worden steeds kritischer. Maar je kunt je afvragen of het slim is, hoor. Want kijk, als je geen aandelen koopt, heb je ook geen stemrecht. Want je hebt ook stemrecht. En zeker als je een groot aandeelhouder bent, kun je naar die vergadering gaan, 1 keer per jaar, die AVA. En kun je daar gewoon alle eisen stellen en zo. En dat valt weg. Dus er zijn ook mensen die zeggen dat dom is om eruit te stappen.
Ja, dus je hebt eigenlijk, je kan het vanuit twee kanten bekijken. Of je het wel of niet moet doen. Er zijn voorbeelden van mensen die het juist kiezen om erin te blijven om stemrecht te hebben. Uh-huh. En dat rendement voor aandelen, dat is dus eigenlijk de belangrijkste reden om daarin te stappen. Maar goed, het is een grafiek die op en neer gaat. Hij gaat ook soms naar beneden. Uh-huh. Dat noemen we ook wel eens een koersval of een depressie.
Geen depressie hoor, een koersval.
Een koersval. Ja. En... Hoe gaat dat in zijn werk? Of wat is eigenlijk een aanjager van zo'n negatieve ontwikkeling?
Ja, dus we hebben de conjunctuur. Die conjunctuur die gaat dus op en neer. Je hebt dus op lange termijn heb je de trend, die gaat omhoog, dankzij de techniek. Maar je hebt eromheen dus die kronkel, zeg maar, die golfbeweging. En ooit kom je op het hoogste punt. Hè, dat heet dan inderdaad hoogconjunctuur, oververhitting. Ja. En dan slaat het opeens om. Dan krijg je opeens een totale paniektoestand. Dan gaat iedereen verkopen, iedereen vlucht eruit. En dan zie je toch vrij vaak in het verleden dat dat het begin is van een serieuze economische neergaande fase, de laagconjunctuur. En dan kom je zelfs terecht in een recessie als je pech hebt, dus in een negatieve groei een half jaar lang. En hoe komt dat? Dat komt natuurlijk omdat vertrouwen niet alleen van belang is bij geld, hebben we net gezien, maar ook in de hele economie. En als mensen beginnen in paniek raken, dan kan het zijn dat ze gewoon zo bang zijn dat het nog meer misgaat, dat ze ook dat een soort self-fulfilling prophecy wordt. Ja. En dat, ze, dat iedereen eruit stapt, kapitaalvlucht en stoppen met beleggen en eruit stappen en dan maar geld gaan sparen of oppotten. Of hamsteren, wat we ook hebben gezien met corona. Dus dat, dus daarom zie je vaak dat zo'n financiële crisis uitmondt in een reële crisis.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat het is een beetje een spiegel van de economie en een heel klein beetje ook een vooruitkijkspiegel. Dat je kan zien wat er aan gaat komen als je kijkt naar de aandelenbeurzen. We zijn hier begonnen deze podcast met het omschrijven van verschillende financiële markten. En daarbij hebben we het ook gehad over de valutamarkt. En de valutamarkt is eigenlijk iets waarbij het gaat over in- en export en, van goederen. Die je betaalt met verschillende valuta's. Dus je hebt de euro, de dollar, Amerikaanse of de Australische dollar, de lira in Turkije. Hoe werkt precies een valutamarkt? En waarom is deze heel erg belangrijk?
Ja, de valuta is inderdaad een ander woord voor andere munt. Vreemde valuta heet dat ook wel een beetje gek. Vreemde, dus dat zijn dan de andere muntsoorten. Wij hebben de euro met 17 landen, of met 19 landen. Dus bij ons speelt het ietsje minder binnen Europa. Maar die valutamarkt is ook dus een vraag en aanbod van bijvoorbeeld dollars. Die worden aangeboden tegen euro's. En dus dan zoek je een soort evenwichtsprijs. Dat heet dan de wisselkoers. De wisselkoers is dus...
En gaat die heen en weer? Of is die
gaat behoorlijk redelijk heen en weer. Want het zijn twee sterke munten en twee stabiele sterke munten. Dat valt nog wel mee. Maar je hebt ook vaak van die hele zwakke kleine munten. Die willen wel flink op en neer flink schieten.
Ja.
Dus en liefst wil men ook dat die koersen toch een beetje stabiel zijn, omdat de internationale handel, met name importeurs en exporteurs, zijn natuurlijk niet blij als ze opeens veel minder krijgen. Ja, veel meer wel, maar ze zijn geen speculant. Dus
ze willen weten als ze vandaag iets kopen, wat ze er morgen voor terug kunnen kopen.
Vandaar ook die termijncontracten bijvoorbeeld. Ja. Maar vandaar ook dat in Europa besloten is dat we inderdaad toch kiezen voor één munt. Hè, terwijl het natuurlijk vanuit je nationalisme misschien een beetje pijnlijk is, maar dat levert enorm veel voordelen op.
Wat zijn die voordelen dan?
Nou, dus dat je zeker weet tegen welke prijs jij je producten kunt kopen of verkopen. Ja. Dat je ook zeker weet dat je samen een hele sterke munt hebt op wereldniveau, die ook wordt gerespecteerd, die veel vertrouwen geniet van andere beleggers, en instanties. Plus het feit dat die heel erg liquide is, dus heel erg massaal voorkomt. Dus je kunt hem altijd heel makkelijk kwijt of zo. Er is altijd genoeg voorraad in, als het ware. En op een gegeven moment zie je bij de dollar bijvoorbeeld, dat is dan de allerbelangrijkste munt, dat die ook wordt gebruikt als een rekeneenheid. Ja. Dus alle grondstoffen en andere producten worden gerekend tegen de dollar. Dat heet dan sleutelvaluta. Je ziet ook dat vaak centrale banken die grote munten graag in hun potje willen stoppen, in hun officiële reserves. Dus het heeft eigenlijk vooral voordelen.
En nou, we hebben in 2001 de gulden vaarwel gezegd. Zijn er ook nadelen waarom wij niet meer een eigen munteenheid hebben?
Ja, goede vraag. Ja, het één nadeel is meer niet-economisch. Dat is meer emotioneel.
Ja.
Dus dat je dan vindt dat je als land eigenlijk daarmee een stukje van je soevereiniteit kwijtraakt. Van je onafhankelijkheid. Hè? Want je bent nu afhankelijk van de centrale bank in Frankfurt. Hè? Ja. Die bepaalt de rente van onze munt. Dat voelt misschien slecht als je een beetje nationalistisch bent. Tweede nadeel is iets meer economisch. Als het slecht gaat met jouw export, dat geldt dus niet van Nederland, want wij hebben een exportoverschot, maar de helft van de landen heeft een exporttekort, een importoverschot, denk aan Amerika. Dus als je export niet zo goed doet, dan kan het slim zijn om de waarde van jouw munt te laten zakken.
Dat is een beetje makkelijker.
Daar zijn allerlei trucjes voor. Dat heet dan depreciatie, dus de prijs gaat omlaag.
Hoeven ze het net niet te kennen?
Nou, waarom niet? Ja. De prijs gaat omlaag, depreciatie. Dus als de waarde van jouw munt zakt, hè, bijvoorbeeld wat nu gebeurt met de Turkse lira, dan klinkt dat slecht. Dat is ook niet zo best voor jouw reputatie. Hè. Dat kost je misschien een rating, dat 3 keer B wordt in plaats van AAB. Ja. Maar het voordeel is wel dat jouw producten tot in 1 keer veel goedkoper worden in het buitenland. Dus je hebt een soort nationale uitverkoop. Ja, maar daar staat tegenover dat dan de import weer duurder wordt.
Dus liever heb je een stabiele...
Liever een sterke, stabiele munt.
Ja. En Nou, je hebt net al gezegd van je kan de munt laten zakken. Ik heb ook wel eens gehoord als nadeel dat wij de rekening dan betalen als Nederland voor de landen die het minder doen binnen de eurozone. Klopt dat?
Nou, je zou kunnen zeggen dat Nederland en Duitsland en Scandinavië wel een beetje last hebben van de lage rente. Ja. Want die lage rente is vooral inderdaad het gevolg van de angst van de ECB dat Zuid-Europa zijn schulden, zijn staatsschuld, niet kan terugbetalen als de rente stijgt. En uit solidariteit met Zuid-Europa houden wij de rente laag. En dat is leuk voor mensen die goedkoop willen lenen of voor studenten die bijna niks hoeven te betalen voor een lening. Ja. Dat is natuurlijk heel slecht voor de huizenmarkt, hè, want dat is een van de redenen dat die huizen zo belachelijk duur zijn momenteel. Is ook slecht voor spaarders, want ja, wie gaat er sparen als je 0% rente krijgt? Dus onze spaarzaamheid als mooie traditie, die wordt eigenlijk onderuit gehaald. Dus dat, inderdaad, je hebt gelijk. Dus dat is de prijs die wij betalen voor de solidariteit met andere Europese landen.
Nou, dan met het goede nieuws dat er weinig rente zit op de leningen van onze studenten, ronden wij de podcast van week 2 af. Dankjewel.
Graag gedaan.
Volgende keer gaan we het hebben over hoofdstuk 6, de arbeidsmarkt.